onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, zingen wij op Psalm 51 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoel de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, de blijdschap weer. Doe op uw heil mij hopen. Laat mij gesterkt door ene edelen geest volvaardigd pad van uw geboden lopen. Psalm 51 en daarvan de versen 5 en 6. De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in Romeinen 6 en daarvan de versen 1 tot en met 14. Doch vooraf doen wij belijdenis van twijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Psalm 118, vers 14, na de belijdenis. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We hadden u genoemd voor te lezen Romeinen 6 en daarvan de versen 1 tot en met 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door den doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo wij ook in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem ene plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in dit avonduur is gemeente Romeinen 6, vers 6. Romeinen 6, vers 6, deze woorden: dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Op deze en ook op andere uitspraken van Gods woord is gegrond zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. Vanavond alleen vraag 88. Daar wordt gevraagd: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Antwoord: in twee stukken, in de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Vragen wij eerst den Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wat een voorrecht hier in uw huis, in alle rust, de plaats waar gepredikt wordt de eeuwige vrede en rust. O, wat leven we in een rumoerige wereld. De krant staat er vol van. Daar en hier, overal schier revolutie en zoveel geweldpleging. En ook bij het ineenstorten van het communisme in de Oostbloklanden. Wat gaat dat ook veelal gepaard met verlies van mensenlevens. Heere, wat heeft de val teweeggebracht? Is alles onze schuld? Wij dragen al die mensen aan u op. En dat wij de vrijheid mogen waarderen. Maar ook, wat is er in Nederland veel gaande? We zijn de week die achter ons ligt, allen verbijsterd door het doden van mevrouw Stinessen. Dat nu een mens gaat uitmaken wanneer een medemens moet sterven, wanneer de eerbied voor het leven weg is. En het gaat ermee gepaard dat men de dood niet meer ziet als de koning der verschrikking, als de straf op de zonde, maar meer als een biologisch proces. O, wat zijn we ver weg. Het zuurdeesem van het evangelie heeft onder ons volksleven mogen inwerken. En dat is ook naar buiten gekomen, ook in degenen die wij over ons gesteld wilden zien. Maar nu kiest Nederland een overheid die de Bijbel dichtlaat. Wilt u de weinige getrouwen geven dat ze vrijmoedig mogen opkomen voor uw woord en voor uw wet? Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën. We mogen aan u opdragen zo alles wat op uw zegen hoopt en wacht. En dat we ook mogen denken aan zoveel landen waar honger is. We vragen, geef dat er voorziening mag komen en dat wij ook steeds van onze overvloed daarvoor wegleggen. Maar geef bovenal dat ze in aanraking komen met het brood des levens. Wij bidden, wees zo met de overheid en ook de plaatselijke overheid. Wij vragen, wilt u zijn ook zo hier met onze gemeente, met alle zorgen die er zijn. En menig een gaat zuchtend door het leven vanwege de last der zonde en afmakingen. O, zij zijn als een zwerveling op de wereld en als een onvruchtbare gaan ze over de aarde. En toch, ze zouden dat leven met u niet willen missen. Door alle strijd heen en door alle nederlagen heen zal toch het geloof triomferen. O, wij bidden dat zomaar bij allen die nog voortleven zonder u genade heerschappij mag krijgen. En dat het oude leven mag gekruisigd en gedood worden. O, geef dat heilgeheim van het zalig worden uit een ander, maar veel mag worden beleefd door de levende kerk. Dat er ook een doorbraak mag zijn van het geestelijke leven, opdat men terecht mag komen op de gerichtsplaats Golgotha, waar de ruilhandel plaats heeft. O, wat is het nodig, Heere, dat we van u worden geleerd en onderwezen en bekeerd. Wilt u ook uw dienstknecht salven met uw geest, als uit het leerboek over de bekering gegrond op uw woord gesproken zal worden. En geef dat ieder, ook de luisteraars thuis, hun hart ernaast mogen leggen. En dat er ook de ernst mag zijn van de eeuwigheid bij ons. Bewaar ons ervoor dat we zomaar voortleven, dag in dag uit, opgaande in de dingen van beneden. En wij vragen, wilt u zo nog bekerend werken onder de jeugd, onder de kinderen? Wilt u niemand overslaan? Want de prediking die komt toch tot iedereen met bevel van geloof en bekering. Wij vragen, wilt u zijn met de uitbreiding van het evangelie, met heel de nood der christenheid, met allen heren die dreigen onder te gaan in verslaving aan drugs en alcohol. We denken aan kinderen die wees zijn of half wees. Ook aan kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Wilt u hen opzoeken met uw liefde en met uw troost? Doe genadig verzoening over alle zonden. Om Christus wil. Amen. Donderdagavond, aanvang 7:45, is er weer lidmatenkring. Wij gaan door met een gedeelte uit de christenreis van Bunyan. Ieder, ook meelevenden, hartelijk welkom. De tweede collecte volgende week zondag is bestemd voor onderhoud, kerk en pastorie. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. U krijgt thans gelegenheid om uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor de diaconie. De Heere zegene u, maar ook uw gaven, dat zij zo. Intussen zingen wij Psalm 119, vers 3 en 17. Psalm 119, vers 3 en 17. Na de prediking zingen wij Psalm 51, vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Bekering. De vorige vraag: kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos leven voortvaren? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Maar het gaat erom dat ik door God bekeerd ben. Begrijpt u? Want er wordt soms helemaal niet meer over bekering gesproken. En ook vaak op een vreemde manier. En wat is nu eigenlijk bekering? Je gaat niet als een bekeerd mens naar de hemel, hoor. Goddelozen om niet gerechtvaardigd. Maar je bent wel bekeerd. Maar in eigen waarneming is de allerheiligste de allergoddeloosste. Dat moet u natuurlijk niet zeggen tegen een tijdgelovige. Goed, principiële bekering en dagelijkse bekering, dat weten we allemaal. Het gevaar is dat men het heeft over een dagelijkse bekering. Die mensen ontmoet je nog wel. Maar dat slaat niet naar binnen, die praat. Want je hoort niet van een principiële bekering. Dus het is allemaal, ja, wat zal ik zeggen, van de mens. Een bekering waar God niet van af weet. Echt niet. Bekering, dat is shub, heel eenvoudig. Het Hebreeuwse shub, terugkeer tot God. Wij staan met de rug naar God en nu bekering. Ja, daar wordt in het woord heel wat over gezegd. En ook heel wat het niet is. Daar houdt men tegenwoordig niet zo van. Maar de schrift gaat er ons duidelijk in voor. En als u een weinigje ernst hebt, dan wilt u daar graag over horen. Want men is dan toch bevreesd of het wel waar is. Nu, daar is een bekering die geveinsd is. Jeremia 3, dan zegt de Heere: Juda, die trouweloze Juda, die heeft zich wel bekeerd, maar niet met heel haar hart. Dus weg ermee. De Heere keurt het af. Niets. Een geveinsde bekering. De Heere zegt: geef mij uw hart, maar dan laten we toch nog een plaatsje open voor de wereld en voor de zonde. Dat kan niet. Geen 99%, dat is ook niets. Nee, alles of niets. Radicaal. Nu zijn er ook, behalve geveinsde bekeringen, zijn er ook ingebeelde bekeringen. Dat zijn dus mensen die direct niet geveinsd zijn, maar zo oppervlakkig dat ze denken dat ze bekeerd zijn. En dat leest u in Spreuken 30. Daar is een volk dat rein is in eigen ogen, maar van de drek der zonde niet is gewassen. Dus dat is inbeelding. En in Openbaring leest u ook dat er zijn die de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. Dus dat is ook niets. En zo bedriegt een mens zich. Ja, daar heeft de mens zichzelf in mee. Inbeelding. Een ingebeelde bekering. Nu zijn er ook, behalve wat ik zei, geveinsde bekeringen en ingebeelde bekeringen, zijn er ook uitwendige bekeringen. Matteüs 12, het huis is met bezemen gekeerd, alles versierd, prachtig gemeubileerd, maar de duivel kwam met 7 duivelen terug en het laatste was erger dan het eerste. Dat is dus een wettische bekering die het allemaal zoeken in alleen maar uitwendige dingen. Maar die houden zich dan ook voor bekeerd. Maar in een ander opzicht wil ik ook nog spreken over een uitwendige bekering. De rijke jongeling. En dat kunnen we tot op zekere hoogte positief waarderen. Jezus hem ziende beminde hem. Gewoon vanwege zijn uitwendig leven naar Gods woord. Het heeft geen eeuwigheidswaarde, maar het is toch zo dat gepolijst staal is toch altijd beter dan verroest ijzer. En geschaafd hout is toch altijd beter dan ruw hout. Nogmaals, geen grond voor de eeuwigheid, dat niet. Maar wij zijn door de algemene genade in staat om ons uitwendig te bekeren. Naar de kerk gaan, bidden, Bijbel lezen, wereldse contacten vermijden en noem maar op. Dat kan door de algemene genade. En daar moet u geen grond van maken, u komt er geen stap verder mee. Maar de Heere die vraagt het van ons. En nu moeten we in de weg van de uitwendige bekering zoeken de waarachtige. Dus de middelen gebruiken en waarnemen. Ja, u merkt wel, het komt zo aan. Ben ik door God bekeerd? Wat kunnen wij ons in mensen vergissen? Maar het is niet te hopen dat u en ik zich in onszelf zullen vergissen. En het woord, dat spreekt er overduidelijk van. Want immers, het kan zijn dat je zegt, nou, dat men zegt, kijk, boetvaardigheid, dat gaat gepaard met bekering. Zover zijn we toch allemaal dat we dat weten. Dat het gepaard gaat met schuldbesef, verontmoediging. Maar dan moeten we daar ook heel voorzichtig mee zijn. En vooral ook in onze dagen, want men is zo gauw schuldenaar. Zo gauw schuldenaar, dat zijn we zomaar niet hoor. Wat dacht u? Dat is een daad Gods. En met de mond, met de lippen. Dit volk nadert tot mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Rechtzinnig met de lippen. Het is allemaal schriftuurlijk. Maar is het beleefde schuld en boetvaardigheid? Ik denk aan Kaïn. Hij zegt, ach, zegt hij, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven kan worden. Hij heeft dus geroepen, ik heb gezondigd. En toch, nee, het was niet echt. Farao heeft dat ook wel eens gezegd. En ook Achan heeft het gezegd, ik heb gezondigd. En Esau. En ook Judas heeft dat gezegd. En ook Saul. En Saul, och, de man die had ambtelijke gaven. Pas op. Maar gaven is nog geen genade. En Saul was wel veranderd, maar hij was niet vernieuwd en hij was niet verbeterd. En om nog één te noemen, Achab, die heeft zich vernederd voor de Heere, zijn klederen gescheurd is niet. Maar ach nee, het was ook niet echt. Nee, het was toch niet van God. Maar ik kan nog wel andere voorbeelden noemen, dat nog wel wat verder gaat. Neem nu bijvoorbeeld Jehu. Dat was toch een man, nu, dat was, zouden we vandaag zeggen, die het voortouw trekt in het kerkelijke leven. Wat een ijver, maar een ijver zonder verstand. Een Jehu's ijver. Nee, het was toch niet bij Jehu het ware. Maar wat heeft hij geijverd? Indrukwekkend. En zo kan een mens ook voor de kerk aan het werk zijn. En terwijl toch het een Jehu's ijver is. Ja, het kan ver gaan. Wat een oorzaak tot zelfonderzoek. En ik eindig met Ananias en Safira. Nou ja, je zou zeggen, wat een christenen, wat een lieve mensen. Driekwart, of nee, ze hebben de akker gegeven aan de gemeente. Wat royaal, wat vrijgevig, wat een liefde, zo staan ze bekend. Maar het is niets van waar. Het is allemaal om eigen eer. En ik heb eens gehoord van een vrouw die gaf veel weg voor het oog van de mensen. Die wilde graag bekend staan als een goede, lieve vrouw die veel voor een ander over had. Maar in het verborgene deed ze niets. Die heeft haar loon weg. In werkelijkheid was ze heel erg op geld. Maar een mens die wil ook graag nog een naam hebben. Ja, wat is een mens? Die wil graag een goede naam hebben. En Ananias en Safira ook, die dachten, nou ja, onze naam stijgt erdoor en we hebben toch nog, laten we zeggen, een kwart van de opbrengst voor onszelf behouden. En omdat de Heilige Geest toen zo krachtig werkte, zijn ze spoedig doorlicht en ontdekt. Daar kwam vrees over heel de gemeente. O, u begrijpt wat een bekeringen dat er voor door moet gaan. Maar waar God niet van af weet. En nu bent u wellicht benieuwd. Wat is nu een kenmerk van het echte? Want u zegt, ik heb gehoord wat het niet is, wat erop lijkt. Nu. Zal ik iets zeggen, gemeente? De echte bekering, die trekt het hart van de zonde af en heeft lust tot gerechtigheid. Dat heeft niemand die niet door God bekeerd is. In alle vormen van schijnbekering zit geen liefde. Ja, liefde tot zichzelf, liefde tot de zonde is gebleven. Iemand die niet echt bekeerd is, die heeft nog nooit smaak en vermaak gehad in de dingen van Gods koninkrijk. Want daar krijgen Gods kinderen nu een heilig vermaak in. in zijn dienst. Uw liefdedienst heeft mij, zegt de dichter, nog nooit verdroten. Vandaar ook dat men een band heeft aan God en aan zijn dag en zijn dienst, zijn woord, zijn wet, zijn volk. Alles wat met de Here te maken heeft, daar gaat het hart naar uit. Daar zijn ze zelf niet bekeerd mee, want ze voelen het verzet in hun hart. Denk aan de preek van vanmorgen. Toen de Heer Jezus daar preekte uit Jesaja. De armen, het evangelie, het synagoge uitgezet. Wat een vijandschap. En zo zien we, gemeente, daar kan ook goddeloosheid zijn onder het masker van het gebed zelfs. En die ware bekering, en laten we onszelf toch nou onderzoeken, en dat we toch dat mogen ontvangen als we het missen op reis naar de eeuwigheid. De ware bekering, daarin zit droefheid. En dat is de droefheid naar God, waarvan Paulus zegt dat ze een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. En in die droefheid zit zaligheid. En het werkt ook de zaligheid, die droefheid. En dan denk ik aan Joël 2, dan zegt de Heer: scheurt uw hart en niet uw klederen. Ziet u? De verbreking van het hart. In Psalm 51, daar lees ik: de Heere heeft lust tot waarheid in het binnenste. Want echt hoor, we zijn de leugen toegevallen. En de zonde, die heeft heel ons leven, heel ons bestaan doortrokken en besmet. Heel ons bestaan is totaal vergiftigd door de zonde en de leugen. Dat is toch niet overdreven? Nee, want we kunnen het nooit te erg zeggen. Romeinen 3. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Dat is ons bestaan. En wilt u ook zo worden aangesproken? En kijk, vanmorgen hebben we gehoord de prediking van de Heer Jezus. Die heeft overal, met eerbied gezegd, doorheen geprikt. Door heel hun vroomheid en wettische godsdienst. Hun eigen gerechtigheid. Het hebben ze heus goed aangevoeld, omdat de dierbare borg zo duidelijk was in zijn prediking. En die heeft niet de mensen naar de ogen gezien. En die heeft niet gedacht dit en dat. Nee. En hij had het eeuwig belang op het oog. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Een andere vraag. Ja, hoe word ik bekeerd? In de mens is niet enig vermogen om dat zelf te doen. Nee. De eis, zeker, die ligt er, bekeert u. We hebben het gekund. Dus, ja, daar zitten we dan. Geen enkel vermogen in de mens om zich te bekeren. Zeg dat niet tegen de remonstrant. Want die vinden dat vreselijk. Ja, de remonstrantse godsdienst, dat is vreselijk. Dat ontneemt de eer aan God en dat zet de mens op de troon. En de Heer Jezus predikt: u niets en ik alles. Ja, zo is het. En die remonstrantse zuurdeesem, die zit in elk mensenhart. Je hoeft echt geen lid te zijn van de remonstrantse broederschap. Dat zit er alleen bij ons. Alleen bent u eraan ontdekt. En bent u ook zo eerlijk geworden voor God dat u nu ook dat wilt horen en aanhoren. En dat u die waarheid ook nog verdragen kunt. Want een mens is zo hoogmoedig, die heeft graag pluimstrijkende woorden. Die wil graag ontzien worden, maar dat doet de waarheid niet. De waarheid is waar en die is hard en scherp voor de tijdgelovigen, voor de naamchristen, voor ingebeelde bekeerde mensen. Maar niet voor wat ik vanmorgen al reeds zei, die zondares. Die publieke vrouw, die kwam bij de Heer Jezus. Ja, dat was aan het goede adres. Ze zat aan zijn voeten, die ze nat heeft gemaakt met haar tranen. En het wondere is, kijk, daar zat liefde in. O, tegen zo'n goeddoend God heb ik gezondigd. Mijn hele leven vergooid. Mijn eer als vrouw vergooid. En die zijn zondaar bij God vandaan. En die denken, voor mij kan het niet. Nee, voor mij is er geen vergeving. Want ik ben te diep gezonken en te laag gevallen. Maar voor zulken valt het eeuwig mee. Die gaan met de buit naar huis. En dan ziet u het kenmerkende, daar zit liefde in. De afsterving van de zonde, dat is het eerste stuk. Kijk, die vrouw, die leefde nu niet meer die zonde uit. Het leefde nog wel in haar hart en daar moest ze tegen strijden. En kijk, dat is nu de bekering. Ik zei al, ootmoed, zielsvernederende genade. Laat ik dan een enkele opnoemen waar we hoog tegen aanzien. Dan denk ik aan Abraham, de vader der gelovigen. Die was stof en as. Ik heb mij onderwonden om tot God te naderen, gedachtig zijnde dat ik stof en as ben. Nu is dat geen vernedering. Hij vergelijkt zich met stof en as. Nu, dat gaat weg, dat heeft geen waarde. Zo eerlijk was hij. Kijk, dat is hij door God gemaakt. Dat is de echte armoede. En daar zit liefde in. Want wat een eerbied voor de Heere, wat een verootmoediging. Een rechteloze, geen rechten. Nee, en dan is er die lust tot gerechtigheid. Daniel zegt, breek uw zonden af door gerechtigheid. En kijk, die droefheid naar God, die werkt bekering. Jesaja tot profeet. Dat visioen, toen wist hij het niet meer, toen zegt Jesaja, wee mij, ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En dan zouden wij zeggen, ja, Jesaja, dat was toch een man met zo'n leven naar het woord van God. En een man die ook nog profeet geroepen wordt. Een man die waar we hoog tegen opzien. Maar Jesaja, die keurt zichzelf af. En hij is stof en as. En zo ziet u, dat is nu de kenmerk van het ware werk Gods. Daar zijn ook bekeringen die geboren worden uit angst, vrees en nood. Die duren net zo lang tot de nood er is. En dan is het weg. En Van de Groe ik heb het al meer gezegd, die zegt veel bekeringen, sterfbedbekeringen, ziekbedbekeringen blijven hangen aan het bedstro. En zo is het. U begrijpt, we moeten ook oppassen voor gemoedsaandoeningen. Dat we dat toch niet voor bekering houden. Want dat verdwijnt net zo gauw als de adem op het spiegelglas. Is niet, je ademt erop en zo is het weg. Zo zijn het ook onze gemoedsaandoeningen. Het is zo weg. Ja, we moeten zeer scherpe lijnen trekken, gemeente. Want als we ons daarin vergissen, dat is een eeuwige vergissing. En ik heb nog nooit meegemaakt dat een kind van God daar niet aan wil. Nee, die willen zich toetsen en zijn bevreesd voor zelfbedrog. Nu weet u ook dat Johannes de Doper, die heeft gepreekt dat ze moesten worden bekeerd. En ja, daar moesten ze natuurlijk ook niets van hebben, want zij zijn het zaad van Abraham. En heidenen, jazeker, dat is wel, zijn ze het mee eens, die moeten bekeerd worden. Maar stel u voor, ja, zegt Johannes, maar dat maakt helemaal geen verschil hoor, of je nu heiden bent of uit het volk van Abraham. Oh, wat is een mens vol eigen gerechtigheid. En hij riep op tot boete. En nu zei ik, wat is het ongeloof sterk? We hebben dat vanmorgen gehoord. En wat heeft de Heer Jezus ook een verzet bij zijn eigen volk ontmoet. Dat, ja, ze kwamen maar niet tot bekering. Ondanks alle arbeid. En toen heeft de borg gezegd, wenend, och, 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 of ze heden nog mochten bekennen wat tot hun eeuwige vrede is dienende. En Jeruzalem, de heilige stad, nu, daar kwam zoveel verzet, daar kwam geen bekering. En hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, wenend, wenend, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens, maar gij lieten hebt niet gewild. Kijk, de Heere zegt niet, je kunt niet. Die zegt niet, je bent een zielige figuur, je bent slachtoffer. Nee, de volle schuld wordt op hen gelegd. Gij hebt niet gewild. Want het paradijs van God afgeweken. De deur hebben we dicht gedaan op het nachtslot. En we hebben gezegd, nooit meer wil ik met u te maken hebben. Ik op de troon en God eraf. Ja, zo is het. En in de mens, zeg ik al, is er geen vermogen om daar ook maar enige verandering in aan te brengen. Maar de eis ligt er. En kijk, nu kan het door een wonder bij God vandaan. Ja, bij hem vandaan. En nu is het zo'n grote zaak als dat mag gebeuren. En dat het hart wordt ingenomen door Gods geest. En dan komt dit voor de dag, afsterving, oude mens, opstanding, nieuwe mens, de zonde mee breken, lust tot alle gerechtigheid, en ik zou ook nog één woord kunnen gebruiken, liefde. Want alle zogenaamde bekeringen die niet uit God zijn, daar zit geen liefde in, echt niet. Ze doen wel aardig en lievig. Oh, en ze spreken daar wel veel over. Maar daar word je niet heet of koud van hoor. Want dat is allemaal van de mens. Maar als het van God is, dan zit er kracht in, dan gaat er wat van uit, zonder dat ze zich daarop laten voorstaan. Maar dat gaat zomaar, een ander merkt dat op, die wordt er jaloers op die armoede en dat geluk wat ze mogen beleven. Want ze denken slecht van zichzelf en goed van God. En bij een onbekeerd mens is het net andersom. Ondanks de rechtzinnigheid, hoor. Want we moeten echt onszelf eerlijk onder handen nemen. En weet u wat nu zo'n wonder is? En dan denk ik aan u die zegt, kijk, ik heb dat niet, ik mis dat. Nu, dan horen we dat bekering noodzakelijk is. Dan horen we dat bekering een onmogelijke zaak is aan mensenzijde. Maar dan mag ik nog wat meer zeggen. Dat het wel mogelijk is bij God vandaan. Ja. En nu zijn we afhankelijk van de werking van zijn dierbare geest. En onder het woord, daar raakt de duivel onderdanen kwijt. Daarom zit hij ook pal naast u in de kerk. Van het woord wegnemen, verstrooide gedachten geven, denkend aan zorgen, aan uw werk. O, hij kan het minste gebruiken om de aandacht weg te nemen. Maar als God gaat werken, krijgt u geheiligde aandacht. Daar is niets zo boeiend, zo godenverheerlijkend, dan de bekering tot God. Een gebroken hart en verslagen geest, daar heeft God behagen in, omdat dat zijn werk, zijn eigen werk is. En alles wat van ons is, daar walgt God van. En Gods kinderen gaan ook van zichzelf walgen. Ja, ik zal maken, zegt Ezechiël, dat zij een walging hebben van zichzelf. Dat is nou bekering. Ja, en wie wil daar nu aan? Ach, daar zijn er velen in ons midden, dat weet ik, die dat toestemmen. Maar zeggen ze, ach dominee, het is alleen mijn verstand, hoor. Ik ben er overtuigd van. Ik ben er ook jaloers op. Maar ik kan mij wel in 1000 bochten wringen. Ja, maar dat hoeft u niet te doen, want daar komt u niet verder mee. Maar dat maar het gebed opgezonden mag worden. En als u zegt, ja, maar dat doe ik al zo lang, kijk, u hebt rechten. Want als u echt bekeerd bent, dan zegt u, ik heb het niet verdiend dat u naar mij om zult zien. Ik vind het een wonder elke dag dat u mij nog geeft, dat ik nog gelegenheid heb om tot bekering te komen. Ziet u, het is heel eenvoudig. Nu nog een zaak. Het zijn de gelukkigste mensen en de ongelukkigste. Ja, dat zit nu in één persoon. Want ze merken zo dat dat oude bestaan, dat adamitische bestaan, dat wil dat leven, dat geestelijke leven wegdrukken, onderdrukken. En het nieuwe bestaan, het leven, dat wil de dood wegdrukken. Adam doen sterven. Nu, dat is een geweldige strijd, gemeente. En ik heb wel eens gehoord van iemand die helemaal in de wereld leefde. En toen God hem bekeerde, dat hij zegt, ik voelde zo dat aan de ene kant de zonde en de duivel trok. En aan de andere kant, God, het leek wel alsof ik van elkaar gescheurd werd. Maar de genade wint het, hoor. En het geloof wint het. Maar kijk, de duivel die komt ook in de weer. Als hij denkt dat hij een onderdaan kwijtraakt. En zie, dan krijg ik dus een lust tot gerechtigheid. En dan smaakt de zonde mij niet meer. Dat nieuwe leven, dat haat de zonde. Maar Adam wil wel de zonde. Oh, wat een strijd. En nu moet ik mijn kruis opnemen. Dat hoort er ook bij, mijn leven verliezen. Maar ook mijn kruis opnemen. En ja, we hebben allemaal wel kruis en smart en leed. En dingen die we graag anders gewild hadden in ons leven. Maar kijk, dat bepaalt God. En daar moeten we het mee eens zijn. Dat is ook bekering. Bekering, dat is een proces. We hopen de komende weken nog meer van te horen. Dus eerst de principiële bekering, dat begrijpt u. Dat wortelt in de wedergeboorte. Maar dat is dan ook een proces. En je wordt nooit afbekeerd dan alleen als we sterven. Dan pas, eerder niet. En nu gaat het ook zo dat in dat proces dan leer je dat het al minder wordt met de mens. Dat denk je niet direct, hoor. Als God een mens bekeert en aan het begin, dan denkt hij dat dat een optelsom wordt. Maar dat wordt een aftreksom. Dat moet u ook leren. Zonder mij kunt gij niets doen. Bekering, heiliging. Ja, nu zijn er standen in het geestelijke leven. De bekommerde kerk, ik bedoel de ware bekommerden. Ja, maar nu komt de vraag tot Gods kinderen. Hoe is het met die dagelijkse bekering? Ja. U weet, Andrew Gray, op zijn grafschrift in Schotland, daar staat, hij leefde met God. Die had de dagelijkse omgang met de Heere. Natuurlijk, hij kende ook tijden van duisternis. Maar laat ik het nu zo zeggen. U hebt een geestelijk leven. Laten we dat aannemen. En dat is zo bij de bekommerde kerk. Maar ik knoop daar direct een tweede vraag aan vast. Hebt u ook een vruchtbaar geestelijk leven? Een bloeiend geestelijk leven? In het kruisigen van het vlees. In het achter hem aankomen. In het sterven aan Adam. Is het zo dat de hemel nog wel eens harder trekt dan de aarde? En krijgt u gedurig nog wel eens een voorsmaak van de hemel? Oh, het is dikwijls gauw weer weg, zeker. Maar de vraag is, ja, daar kunnen we wel mee naar huis gaan vanavond. Want de instelling van een minimum om in de hemel te komen, een minimum aan geestelijk leven, ja, dan hebben we geen geestelijk leven. Nee, want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. En dat is nu juist waar een kind van God het meest mee zit. Adam. Elke dag het kladboek van Adam te moeten inzien. Met droefheid. Maar het is altijd geen levende droefheid. Zo heel gemakkelijk wordt toegegeven aan de zonde. Opgegaan in allerlei dingen in de wereld. Ja, en u begrijpt De afhankelijkheid, het bezoeken van de binnenkamer, ja, dat brengt de mens ook nergens. Nee, maar dat moet natuurlijk. Maar kijk, als u de binnenkamer betreedt en de hemel van koper, we kunnen echt niet bidden hoor. En we kunnen niet waken, we kunnen niets. Maar dan de verzuchting. Maar laat ik het nu ook zo zeggen. Het is ook wel eens zo dat men innerlijk gedreven wordt tot gebed. Omdat het van boven gewerkt wordt. Innerlijk gedreven tot gebed, tot uitstorting van het hart. Ja, we moeten zo jong mogelijk bekeerd worden, kinderen. Zo vroeg mogelijk. Wijlen professor Wisse zegt, dan heeft God ook nog wat aan je bekering. U begrijpt die uitdrukking wel. Niet aan het eind van het leven, als het leven praktisch voorbij is. En nu, degenen die het meest heilig leven, die hebben de meeste vreugde en vrede. Want wanneer door de geloofsvereniging met Christus de sappen betrokken worden uit de ware wijnstok, en wanneer de zonden onderdrukt worden, dan geeft dat geestelijke blijdschap en een heilig vermaak. Uw inzettingen zijn mijn vermaking de ganse dag. Kijk, en dan gaat de rest vanzelf opzij. En dan maak je ook niet zo druk meer om allerlei in de wereld. Nee, dat houdt vanzelf op. Want er is maar één plaats in het hart. Is niet zo. En als je vervuld bent met die dingen, dan komt dat andere vanzelf op de achtergrond. Maar ook andersom, helaas. Ja, en nu zou eigenlijk dat proces van die waarachtige bekering. En bedenk, je kunt nog zo'n goed mens zijn in de maatschappij en ook in de kerk en weet ik allemaal meer. Nog zo'n goed mens en zo goed aangeschreven staan als u maar wilt. Maar zonder de waarachtige bekering komt niemand in de hemel, wordt niemand zalig. Nu gemeente, het leerboek geeft ons wel huiswerk mee vanavond, is het niet? Ja, en dat we daarmee bij God terechtkomen. En dat het ons om Hem begonnen mag zijn, want dat is zalig. Zijn eer te zoeken en zijn naam te verheerlijken en er zelf tussenuit te zijn. En dan is het zo, dat is zo gemakkelijk, dan heb je ook geen kramphouding hoor. Want wij lopen maar op onze tenen en we hebben een kramphouding. En wat de mensen allemaal zullen zeggen en we willen onze stand ophouden. Ach mensen, kijk, als het zo is dat we in die tere gemeenschap mogen leven met de Heere, dan zoek je geen eigen eer en dan vrees je ook geen schande. Nee, God is mijn enig goed en dat is nu het leven, het eeuwige leven, uit genade. En bidden is genade, bekering is ook genade. En zo blijft er geen roem van s mensen zijde over. Maar die roemt roemen in de Heere, in de drie enige God. En de Heere mogen ons veel zien in gebrokenheid en schuldverslagenheid. Want dat offer dat hij zelf gewerkt heeft, kan zijn heilig oog behagen. Amen. eindigen wij met dankzegging. Heere, wij mochten tot tweemaal toe in uw huis vertoeven en ook de luisteraars thuis mochten het horen. En o, geef ons maar de waarachtige bekering en het geloof. We hebben het allemaal gehoord, maar zou u het verder willen brengen? Want een prediker kan het niet verder brengen dan tot het oor, maar wilt u het neerleggen op de bodem van de harten van al de hoorders, ook de jeugd, ook de kinderen. Want het leven met u is zo zalig, is hemels, is zo vol vrede, is zo vol blijdschap en vreugde. En hoe meer een mens daarvan heeft, hoe meer hij wil ontvangen. En dan sterft hij aan de wereld en de zonde en daalt de hemel in het hart af. En wat is die liefde sterk die er is tot u? En hoe moet geleerd worden dat alles uit Christus voortvloeit? Het is de weg tot verzoening met u, de bekering. O, wij bidden u dat ook zo uw kinderen maar een vruchtbaar geestelijk leven mogen hebben. En wij bidden allen die het missen, wilt u het geven. Heb dank voor de ondersteuning aan uw dienstknecht gegeven. Wilt u het verkeerde verzoenen? Gedenk ons op weg naar huis. Wilt u ons deze week ieder nabij zijn? Ook op de lidmatenkring wilt u ons een goede en gezegende avond geven. Wilt u zo ons allen gedenken en niemand onbekeerd uit dit leven wegnemen, maar wilt u ons allen besprengen met het bloed van Christus. Amen. Ten slotte zingen wij Psalm 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.